Een paar weken geleden was ik samen met een aantal broeders van onze gemeente naar sauna gegaan. We waren daar om een dagje samen door te brengen, met elkaar te ontspannen. En ik had een hele goede vriend van mij meegenomen, iemand, een jonge, vurige predikant die van God houdt en die hem wil dienen. Ik had hem meegenomen en we zaten op een gegeven moment in jacuzzi met z'n allen, waren met elkaar aan het praten. En we kijken om ons heen en we kunnen hem niet vinden. Hij heet Eddie trouwens, hij heeft hier wel eens een getuigenis gegeven. En we vragen ons af, waar is Eddie? We zijn hem kwijtgeraakt, waar is hij? En uren gaan voorbij en we weten niet waar Eddie is, we kunnen hem niet vinden. Op een gegeven moment was het 10 uur en de sauna ging sluiten, dus we gingen naar de kleedkamers om te kleden. En Eddie was nog steeds spoorloos. We waren omgekleed en op een gegeven moment zien we hem aankomen lopen met een paar jonge gasten om zich heen. En we zagen dat ze een gesprek hadden, zeker in discussie waren over het christendom en islam. Het waren een paar Marokkaanse jongeren die hij achteraf bleek in de jacuzzi was tegengekomen. Hij dacht, weet je wat, ik ga hier evangeliseren. Laat Ando met zijn broeders lekker gaan ontspannen. Ik ga hier evangeliseren. En urenlang heeft hij de evangelie naast de Koran gelegd. En deze jongens die waren de weg kwijt. Die begrepen dat niet. Die waren onder de indruk. En je zag, ze liepen achter Eddie aan. Hij was aan het omkleden. Ja, maar, ik begrijp dit niet. Leg dit nog een keer even uit. Uiteindelijk moest hem los gaan trekken. En die gast zei, ja, maar mogen we je nummer dan, dat we kunnen bellen? Dat je nog wat dingen kunt uitleggen. Terwijl ik dat zag en hoorde, was ik uiteraard super, super trots op hem. Maar ik voelde mezelf ook geconfronteerd. Want mijn gebed is altijd, Heere God, help mij om waakzaam te blijven. Op werk, als ik aan het sporten ben, als ik aan het winkelen ben. Heere God, dat mijn antenne scherp is, Vader. Dat als u een situatie creëert, dat ik dat zie en dat ik dat aanvoel, zodat ik het goede nieuws kan gaan verkondigen. En ik voelde me geconfronteerd, omdat ik daar alleen maar dacht aan mijn fysieke ontspanning. Even bijkomen, even uitrusten. Uiteraard is er helemaal niks mis mee, maar ik was niet waakzaam, ik was niet scherp. En dat is waar ik het vandaag met jullie wil over hebben. Waakzaam en bid. Dat is de opdracht die Jezus aan de leerlingen geeft. En dat verhaal waar we samen naar zullen gaan kijken, is het verhaal in Getsemane. Maar voordat we daar zijn, voordat we dat gaan lezen, dat staat in bijna alle evangelieën, maar we zullen lezen uit Marcus evangelie. Voordat ze naar Getsemane gaan, Jezus, we zijn 11 leerlingen, vieren ze de Pesachmaal, de avondmaal, laatste avondmaal. En Jezus geeft een nieuwe betekenis, wat brood betekent, wat wijn betekent. Brood die symbool staat voor zijn lichaam die gebroken moet worden. Wijn die symbool staat voor zijn bloed die gevloeid moet worden voor ons, voor onze zondes. En Jezus geeft een nieuwe uitleg, nieuwe betekenis, maar hij legt ook uit, nogmaals in duidelijkere taal, ik word gevangen genomen, ik zal vermoord worden. En daar staat er in een van de evangelies, staat dat als ze dat horen, letterlijk, ze werden verdrietig. Ze werden verdrietig van het nieuws dat Jezus van hun weggenomen zou worden. En uiteindelijk sluiten ze af met een lofzang wat wij net gedaan hebben een uur lang. De Heere hebben ze geprezen. Zullen we gaan lezen? Zometeen zullen we gaan lezen uit Marcus 14, 36. Dus jullie kunnen dat erbij halen. Marcus 14, 36. Het is een hele bekende verhaal als je de Bijbel vaker hebt gelezen. Een korte introductie. Nadat ze de laatste avondmaal hadden gevierd, gaat Jezus met zijn 11 leerlingen. Hij had 12 leerlingen, maar Judas die was weggegaan om hem te verraden. Dus hij is met 11 leerlingen onderweg naar Getsemane. En terwijl hij onderweg is, zegt Jezus tegen de leerlingen, vannacht zullen jullie me allemaal afvallen. Jullie zullen me allemaal in de steek laten. En dan is er Petrus, die zegt, Heere God, al die 10 zullen u misschien in de steek laten, maar ik zal u niet in de steek laten. Ik zal u volgen tot het laatste moment. Al betekent dat mijn dood. En dan is het interessant dat er staat, de andere leerlingen zeiden soortgelijks. Dus de aandacht is vaak op Petrus, maar de andere leerlingen zeiden ook soortgelijks, wij zullen u volgen tot onze dood. En dan zegt Jezus tegen Petrus, ja maar Petrus, jij zult mij gaan verraden. En zijn onderweg naar Getsemane. Getsemane betekent eigenlijk Gatsemanim. Dat is olijfpers. En van olijfpers werd er brandstof gemaakt, werden medicijnen gemaakt. Getsemane is een boomgaard met heel veel olijfbomen. En olijfbomen zijn ongeveer 5 tot 7 meter met heel veel takken. Men zegt, de leraren zeggen wel dat dat een geschikte plek is om zomers onder een boom te bidden. Het is een geschikte plek. En dan komen ze bij Getsemane aan en Jezus geeft ik moet even heel goed gaan tellen, de rekening is niet zo altijd goed. 8 leerlingen die blijven achter en 3 leerlingen neemt hij mee naar de boomgaard. En als je de Lucas-evangelie leest, ik zal zelf focussen op de Marcus-evangelie, maar ik heb uiteraard naar alle evangelieën gekeken en overal een beetje uitgehaald. Maar als je de Lucas-evangelie leest, staat er, wordt duidelijk gemaakt dat Jezus daar wel vaker is gekomen. Het is geen onbekend terrein voor Jezus en voor zijn leerlingen. Men stelt ook wel dat het mogelijk, de eigenaar was een hele rijke volgeling van Jezus, die zijn boomgaard gaf aan Jezus, om daar te komen, om daar te bidden. Zullen we samen gaan lezen? Markus 14, 36. Vanaf 36. Markus 14, het begin vanaf 32, maar gezien tijd wil ik niet te veel tijd in beslag nemen. Dus we gaan lezen uit 36. Dit is wat Jezus zegt. Hij zei, Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg, maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, Simon, slaap je, kon je niet 1 uur wakker blijven. Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht. En ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de 3de maal terugkwam, zei hij tegen hen, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover. Het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Tot dusver. Een geweldige verhaal. Ik raad het u aan om thuis te lezen vanaf het begin tot het einde. Jezus komt bij Getsemane. Hij geeft 8 leerlingen de opdracht om daar waarschijnlijk bij de ingang te blijven. En 3 leerlingen, Petrus, Johannes en Jacobus, die hij vaker wel zich afzondert met deze 3, neemt hij mee. En terwijl deze discipelen, niet alleen deze 3, maar eigenlijk alle discipelen zich pochten en zich groot maakten met hun geloof. Wij hebben zo'n groot geloof, als het nodig is zullen wij met u sterven tot het laatste moment. Dan lees je Jezus die zich juist kwetsbaar opstelt. Hij stelt zich kwetsbaar op, ik wil het nogmaals gaan lezen. Dit is wat Jezus zegt, hij voelde zich onrustig en angstig worden. En hij zei tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier waken. Je hebt de discipelen die zeggen, kijk naar ons, wij hebben groot geloof, wij zullen doodgaan als het nodig is. En Jezus, God, die zegt, ik voel me bedroefd. Ik voel me dodelijk bedroefd. Ik ben angstig, ik ben onrustig, blijf hier, waak met mij. Weet je, als je kijkt naar het woord die gebruikt wordt voor onrustig en angstig, is ademonijn. En dat is een woord in het Grieks dat nogmaals 1 keer in de hele Bijbel wordt gebruikt. En dat is, als je probeert uit te leggen wat dat betekent, dat is een sterke uitdrukking van mentale spanning, van angst. Het woord probeert duidelijk te maken dat hij enorme inspanning had. En dat hij onrustig was, dat hij angstig was. En Jezus zegt het ook, ik voel me dodelijk bedroefd. En dat is een verwijzing eigenlijk naar het Oude Testament. In het Oude Testament zijn er meerdere psalmen die hierover gaan. En een van die psalmen is psalm 42 vers 12. Ik zal het gaan lezen uit herziene Statenvertaling. Wat buigt u zich neer mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Eigenlijk verwijst Jezus, citeert Jezus de psalmen, het Oude Testament. En daarin zegt hij, mijn ziel is diep angstig, bedroefd. Maar het eindigt, het maakt niet uit hoe bedroefd het is, hoe onrustig ik ben, hoe angstig ik ben. Het eindigt met, ik vertrouw op de Heer. Ja, ik ga door een moeilijke, onbeschrijfelijke weg, maar ik vertrouw op de Heer. Hij zal me bijstaan. Hij zal me ondersteunen. Dat is wat Jezus probeert duidelijk te maken. Maar dodelijk wil niet zeggen, ik wil doodgaan. Dat is niet wat Jezus zegt. Ik ben dodelijk bedroefd. Daarmee zegt hij, het voelt alsof hij doodgaat. Zo heftig is wat hij nu meemaakt. En het mooie wat ik hiervan vind is, Jezus die zijn kwetsbaarheid met zijn leerlingen deelt. Hij probeert zich niet groot te houden. Hij probeert zich niet anders voor te doen. Hij deelt zijn kwetsbaarheid met de mensen die naast hem zijn. Met de mensen die hij vrienden noemt. Met de mensen waarvan hij houdt. Doen wij dat ook, lieve mensen? Als wij door een moeilijke weg gaan. Als wij geconfronteerd worden met heel veel strijd in ons leven. Als wij onrustig zijn, als wij angstig zijn, delen wij dat met onze omgeving, met onze partner, met onze vrienden, met onze leiders van de gemeente, met de ouderlingen. Of houden we dat voor onszelf? Jezus geeft hier de ideale voorbeeld. Ik denk niet dat hier iemand is, beginnend bij mezelf, die een grotere geloof heeft dan Jezus Christus. Maar toch deelt hij zijn kwetsbaarheid. En wat zegt hij tegen de mensen om hem heen? Dit is hoe ik me voel. Dit is hoe ik me bevind. Help mij. Bid met mij. Ga met mij deze strijd aan. Blijf waken. Wees waakzaam en bid met mij. Doen wij hetzelfde, lieve mensen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet altijd doe. Dat is een leerproces voor mij. Ik begin steeds beter en beter te worden dat ik met mijn voorganger dat deel of met de mensen om hem heen van joh, ik begrijp het niet. Ik voel me angstig, ik voel me onrustig, ik ga door een moeilijke weg, bid met mij. Help mij om hier doorheen te gaan. En het bijzondere aan dit verhaal is, je had in het Oude Testament de grote verzoendag, Yom Kippur, is één keer per jaar dat de hoge priester naar de tempel ging om een offer te brengen voor de zonde van het volk Israël. En men zegt dat hij dat 's avonds deed en dat het soms laat was, dat hij jonge priesters om hem heen had die hem wakker probeerden te houden tot het uur aangekomen was dat hij naar binnen ging voor de grote verzoendag om de grootste offer te brengen. En dit is weer een verwijzing wat Jezus doet als een hoge priester. De Nieuwe Testament zegt dat Jezus de hoge priester is. Een goede vrijdag is de grote verzoendag. En Jezus ging daarheen om de grootste offer te brengen voor jou en voor mij. En hij zegt tegen deze leerlingen, jonge priesters, blijf en waak met mij. En dan lezen we dat Jezus, nadat hij die opdracht had gegeven, blijf en waak en bid met mij, dat hij zich gaat afzonderen, dat hij zich, hij wierp zich neer met zijn hoofd en knieën tegen de grond. Weet je, over het algemeen baden de Joden of nog steeds staand. Natuurlijk zie je in de Bijbel, vooral in het Nieuw Testament, dat er momenten zijn dat ze knielen, dat ze bidden. Maar over het algemeen bidden ze staand. En dit is niet een gebed van een zondaar die zich buigt met zijn hoofd de grond aanraakt. Maar dit is een intense, nederige gebed. En Jezus zegt, Abba, Vader. Het betekent eigenlijk hetzelfde, alleen Abba is in het Aramees en Vader is in het Grieks. Waarschijnlijk was Grieks voor de niet-Joodse lezers, maar misschien ook omdat Jezus beide talen beheerste. En Joden zeggen, ik weet niet hoe het nieuw is, maar in die tijd werd Abba bijna niet gebruikt door Joden. Abba is een, als je probeert dat duidelijk te maken wat het betekent, dat is een vertrouwelijke relatie tussen vader en zoon. Ik ben sinds 3 weken papa geworden. Ik vond het indrukwekkend wat ik net zag, want over 2 weken mag ik mijn zoontje gaan opdragen. Het raakte mij. En ik begin steeds beter en beter te begrijpen wat het is, zeg maar, als we lezen, vader, hoe hij naar zijn kinderen omkijkt. Ik ben er nog lang niet, maar ik begin me steeds en beter en beter te begrijpen. Die relatie die je probeert op te bouwen in die paar weken, die intense relatie, die je alles voor hem wil doen, dat is wat je een beetje in dat woord van Abba terugleest. Dat intense, dichte, hechte relatie tussen vader en zoon. Dat is wat Jezus probeert duidelijk te maken. Dat is mijn God, maar het is ook mijn vader. En onze relatie is heel close, heel dichtbij. En dan gaat Jezus bidden. Vader, als u wilt, het is geen uitweg. Jezus probeert niet te vluchten. Want als hij wilde vluchten, had hij dat al lang kunnen doen. Hij zoekt naar mogelijkheden. Maar hij eindigt met, maar uw wil is het allerbelangrijkste. Daarmee laat hij zien dat hij afhankelijk is van God. Ja, vader, misschien wil ik dit. Maar als dit niet past binnen uw plan, laat dit gebeuren wat uw plan is. Jezus laat zien dat zijn gebedsleven afhankelijk is van de wil van de Vader. Hoe is ons gebedsleven, lieve mensen? Als we bidden, hoe is ons gebedsleven? Bidden wij op dezelfde manier? Heere God, dit wil ik. Ik wil een nieuwe baan. Ik wil een nieuw huis. Ik wil een nieuwe bediening, Heere God. Maar komt er daarna, maar alleen als het uw wil is. Alleen als het uw plan is. Jezus is volledig afhankelijk van de wil van de Vader. Ja, hij zoekt misschien naar mogelijkheden. Maar uiteindelijk zegt hij, uw wil, dat is het allerbelangrijkste in mijn leven. En Jezus komt terug en hij ziet dat de leerlingen, 3 leerlingen in slaap zijn gevallen. In andere evangelie staat dat ze in slaap waren gevallen vanwege verdriet. Omdat ze tijdens laatste avondmaal te horen hebben gekregen dat Jezus gevangen genomen zou worden. We weten het niet. Maar het feit blijft dat ze in slaap zijn gevallen. En het interessante is, ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar dat was voor mij een openbaring, dat die Petrus weer aanspreekt met zijn oude naam. Hij zegt niet Petrus, maar hij zegt Simon. Kon je niet wakker blijven? Simon, 2 uur geleden zei je nog, je zou met mij sterven als dat nodig was. En ik vraag je om wakker te blijven en te bidden. En ik kom terug en je ligt te slapen. Simon, waarom slaap je? Waarom ben je niet waakzaam? Waarom ben je niet met mij aan het bidden? En het interessante is, hij blijft Petrus Simon noemen tot de komst van de Heilige Geest. U kent het verhaal misschien wel, dat als Jezus uit de dood is opgestaan en hij komt Jezus, of Jezus komt bij Simon en hij zegt, Simon, hou je van mij. Ja, hoed mijn schapen. Hij spreekt hem daar niet met Petrus, maar met Simon aan. Tot de komst van de Heilige Geest wordt hij weer Simon genoemd. En ik weet niet wat de reden is. Ik durf niet te zeggen, dit is de reden, dit is de theologie. Ik denk, is een mening, dat het een beetje te maken heeft dat Simon moet begrijpen dat hij zonder de Heilige Geest niks kan. Op menselijke kracht, dat waren die uitspraken. Ik zal met u gaan tot de dood. Ga je niet veel bereiken. Vandaar dat Jezus heeft gezegd, ik zal een helper sturen. Ik zal de Heilige Geest sturen die je bijstaat, die je ondersteunt en die je helpt tot het laatste moment. Jezus spreekt Simon aan en zegt, blijf wakker en bid. Wakker blijven en bidden wordt in 1 adem hier genoemd. Waarom? Omdat het gewoon 1 begrip is. Waken is bidden en wie bidt is waakzaam. Apostelen doen in de brieven, als je leest, op verschillende plekken, dezelfde oproep. Wees waakzaam en bid. Waarom? Omdat er in Marcus' evangelie staat het ook, opdat ze niet afvallen. Je moet waakzaam blijven en bidden opdat je niet afvalt. En wat betekent opdat? Is dat je moet bidden voordat je een fout gaat maken. Je moet bidden voordat je gaat struikelen. Je moet bidden voordat je zonde pleegt. Je moet niet, uiteraard moet je dat ook wel doen. Maar je moet niet pas gaan bidden als je huwelijksproblemen hebt. Je moet niet pas gaan bidden als je kind de verkeerde afslag heeft genomen. Je moet niet gaan bidden als je de Heilige Geest niet meer ervaart. En je begint te twijfelen. Daarom heet het woord opdat. Je moet daarvoor al gaan bidden. Je moet daarvoor gaan bidden voor je huwelijk. Voor je geestelijk leven. Voor je kinderen. Voor je werk. En niet dat je een paar jaar later helemaal op bent. Last hebt van burn-out. Of het niet meer naar je zin hebt. Opdat. Daarvoor. Daarom zegt Jezus, wees waakzaam en bid. C.S. Lewis is een van de grotere leiders binnen het christendom, voor degenen die hem niet kennen. Hij heeft een hele mooie uitspraak over bidden, over waakzaamheid. Ik citeer hem. We moeten bidden zoals een soldaat waakt over zijn post. Altijd alert, altijd voorbereid. Waak over je post. Niet omdat er een oorlog is, maar daarvoor. Voordat de vijand komt. Want als de vijand komt, ben je voorbereid. Ben je voorbereid en kan je de juiste maatregelen nemen. Jezus geeft opdracht om te gaan bidden en hij doet hetzelfde. Hij gaat terug en hij bidt voor de tweede keer. In Matthäus' evangelie komt dit heel goed naar voren. In andere evangelieën staat dat hij soort dezelfde woorden gebruikte. Maar in Matthäus' evangelie zie je dat er een kleine verschil is tussen zijn eerste gebed en zijn tweede gebed. Ik wil dat even gaan voorlezen, als u dat goed vindt. Kijken waar dat staat. Ja, ik lees Matthäus 26, vers 39. Ik lees trouwens uit de NBV. Matthäus 26, vers 39. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad, diep voorovergebogen. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar laat niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. En dan vanaf vers 42, voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad, Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat. Ziet u, het eerste gebed is als het mogelijk is, en zijn tweede gebed is als het niet mogelijk is. En dat is het vrucht van zijn eerste gebed. Dat is het antwoord wat hij waarschijnlijk gekregen heeft van zijn eerste gebed. Daarom is het zo belangrijk. Dat is wat ik hieruit leer. Dat wij niet stoppen bij één gebed. Als Jezus 2, 3 keer moest bidden. Niet omdat hij onzeker is. Niet omdat hij dat niet wil. Maar omdat zijn gebed misschien beetje bij beetje werd beantwoord. Eerste keer is Heere God als het mogelijk is. En tweede keer is hij kennelijk achtergekomen dat het niet mogelijk is. En zo moet het ook in ons gebedsleven zijn, lieve mensen. Als we waakzaam zijn. En bidden. Dat we niet één keer bidden en stoppen. Dat als het nodig is, hele nacht bidden totdat we een antwoord krijgen. En hij komt terug, Jezus. En hij treft ze nogmaals aan voor de derde keer. Ze lagen te slapen. En dan zegt hij tegen de leerlingen. Het is zover, sta op, laten wij gaan. Niet vluchten, wederom. Als Jezus wilde vluchten, kon hij nu gaan vluchten. Dat is niet wat hij zegt. Hij zegt, sta op. De vijand is dichtbij. Jezus vlucht niet, maar hij gaat de strijd tegemoet. De vijanden komen en Jezus gaat hen tegemoet. Lieve mensen, dat is het resultaat van waakzaam zijn en bidden. Dat wij niet wegvluchten van onze problemen, van de onrust, van onze emoties, van de angsten die we hebben. Maar als we waakzaam zijn en in gebed blijven, gaan we die strijd aan met de Heilige Geest die ons helpt, die ons ondersteunt. Want Jezus heeft nergens in de evangelie gezegd, in de hele Bijbel, ik ben het niet tegengekomen. Als je mij volgt, als je voor mij kiest, zul je geen probleem hebben. Ik ben ze niet tegengekomen. En als dat wordt gepredikt, in alle nederigheid, zal ik daar niet naar luisteren. Want dat is niet wat Jezus heeft gepredikt. Sterker nog, hij heeft gezegd, als je mij volgt, kan het zo zijn dat je problemen alleen maar toenemen. Matteüs 28 zegt hij, maar, dat is een belofte, ik zal met jullie zijn tot de voltooiing van deze wereld. Al heb je de grootste problemen in je leven, ik ben met jou. Jezus verandert niet altijd onze problemen, maar hoe wij met onze problemen omgaan. En door gebed en waakzaamheid gaan wij die problemen tegemoet. Ik wil de band alvast naar voren vragen, want ik ga afronden. Ik wil gaan afronden met een verhaal. Ik zal afronden met een verhaal en ik zal bidden met jullie, voor jullie. En dan zal de band nog geen lied spelen. Ik was laatst een getuigenis aan het lezen. Ik ben de laatste tijd de kerkvaders aan het bestuderen. En ik kwam een verhaal tegen van Fibia Perpetua. En dat is een volgeling van Jezus geweest. In de tijd dat het nog verboden was om Jezus te volgen. En als je Jezus volgde, werd je gevangen genomen en werd je vermoord op een wrede manier. En Fibia kwam uit een hele rijke familie. Ze had alles wat haar hartje begeerde, maar toch kwam ze achter, ik heb een leegte. Ik mis iets. En dat iets is Jezus, die in haar kwam, die haar vervulde. En als de Romeinen daarachter komen, worden ze gevangen genomen, in de gevangenis gegooid. En haar vader, die nog invloed had, die rijk was, probeerde haar te overhalen om afstand te nemen van Jezus. Maar niets lukte. Uiteindelijk kreeg ze de doodstraf en zou ze voor arena, voor wilde dieren gegooid worden. En net een dag voor haar executie, ze houdt een dagboek bij, krijgt ze een droom en ze wordt wakker. En dit is wat ze schrijft in haar dagboek. Toen werd ze wakker voor de dag van de doodstraf en schreef in haar dagboek. Ik citeer. Ik realiseerde dat ik niet met wilde beesten zou vechten, maar met de duivel. Maar ik wist dat ik de overwinning zou behalen. En de volgende dag werd ze in een arena voor wilde beesten gegooid. Ze werd geëxecuteerd. Weet u maar, haar woorden, dat raakte mij. Ik werd wakker en ik besefte, ik zou niet met wilde beesten, maar met de duivel vechten. Of we het willen of niet, duivel die probeert ons pijn te doen. En de enige mogelijkheid om daar tegen te gaan, is waakzaam te blijven en te bidden. Op dat. Jezus zegt, wees waakzaam en bid, omdat de duivel, de brullende beest, is onderweg om ons pijn te doen. Jou, mij, onze kinderen, onze familieleden. En Jezus zegt, de enige oplossing is waakzaam te blijven en te bidden. Je situatie zal niet altijd veranderd worden. Fibia werd niet gered. Althans, ter plaatse niet gered. Ze werd alsnog voor de wilde beesten gegooid. Maar ze had de geestelijke overwinning behaald. En daar gaat het om. Daar draait het om. Dat we die finish halen. Met de hulp van de Heilige Geest. Laten we gaan bidden.
Heer God, ik dank u. Ik dank u, Heer God, voor deze geweldige mensen, Vader. Heer God, u kent ze door en door. U weet wat ze bezighouden, Heer God. Vader, ik bid voor hun. Heer God, ik bid, Vader, dat ze waakzaam mogen zijn en ten alle tijde mogen bidden, Heer God. Dat waakzaamheid en gebed hand in hand mag gaan, Heer God. Dat ze, zoals C.S. Lewis zegt, Heer God, dat ze als een alerte soldaat op hun post mogen staan, Heer God. Zodat als de duivel in de buurt komt, Heer God, ze dat zullen opmerken. En dat te strijden mogen gaan met gebed, met uw hulp, met de aanwezigheid van de Heilige Geest. Heer God, ik zegen deze mooie mensen, Vader, dat zij door u vervuld mogen worden, Heer God. Dat zij uw aanwezigheid mogen ervaren, Heer God. Dat zij door u gedragen mogen worden, Heer God. En dat u het kompas in uw leven mag zijn. Zoals, Heer God, wolken Mozes en Israël in de woestijn begeleiden, Heer God. Dat uw geest u mag gaan begeleiden in het nemen van de juiste afslag. Ik zegen uw kinderen, Heer God, in de naam van Jezus Christus. Amen.